De preek is onder andere naar aanleiding van wat we noemen de hervormingsdag. Dat we herinneren dat 31 oktober in 1517 Maarten Luther de reformatie is begonnen met zijn 95 stellingen aan de slotdeur van de kapel in Wittenberg. We waren daar afgelopen zomer om een straatpreekreis te houden. Voor ik het vergeet, de weekend van 12, 13, 14... december en de week daarna hebben we ook twee straatpreekreizen in Nederland. De eerste in het gebied westen en zuidwesten van Nederland, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zeeland. En de week daarna in het noorden van Nederland, in Friesland, Groningen en ook in het Duitsstalige gedeelte van Friesland, Oost-Friesland. Mocht u daar een interesse hebben, contacteert u de website of www.sv1637.nl of svpreek.nl. Nu, het thema is uit Richteren hoofdstuk 21 vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. En iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Dat is de geest van vandaag. Ieder doet wat recht is in zijn ogen. Kinderen zeggen heden ten dagen tegen hun ouders: u hoeft maar niet te vertellen wat ik heb te doen. Dat horen de leraren van de leerlingen, de professors van de studenten op de universiteit en hogescholen. En dat horen de mannen van de vrouwen heden ten dagen. Want er geen koning meer is, geen gezag meer is. En het eerste wat Adam en Eva deden, te beginnen trouwens met de vrouw en daarna de man, was om het van God gegeven gezag, zijn woorden, aan de kant te schuiven, want zij wilde zijn, en hij daarna wilde zijn, als God, kennende goed en kwaad, en werd sindsdien een slaaf, een dienstknecht van de zonde, en zo onderworpen aan de dood. Nu, we willen iets zeggen uit het Oude Testament van de toestand heden ten dagen. In Openbaring 2 en 3 worden er 7 gemeenten beschreven. De laatste is Laodicea en dat betekent rechten van de mens of rechten van het volk. En hier zien we hetzelfde, dat aan het einde van het boek Richteren, wat goed begint onder Jozua, de Hebreeuwse naam voor Jezus, toen het volk onder zijn aanvoering het land innam, het volk eindigt in een afval, namelijk er is geen koning in Israël. Het is het 6e boek van de Bijbel. 6 is het nummer van de mens. En Jozua, op het begin van Richteren, begint bijzonder goed. We zien in de persoon van Jozua, de aanvoerder, waarmee het volk Israël, het land van de heidenen, met al hun afgoderij en mensenoffers inneemt. En in Jozua 1 vers 3 lezen we: alle plaatsen waarop uw lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. En Jozua die krijgt eigenlijk een geheim wapen waarmee hij gedurend zegevierend zal doortrekken door Kanaan. In Jozua 1 vers 8 lezen we dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is, want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en alsdan zult gij verstandiglijk handelen. Hij dient het woord van God te houden. Het gevolg daarvan is dat zolang Jozua leeft, het volk van God vrij goed de Heer gehoorzaamt. In Richteren 2 vers 7 lezen we: en het volk diende de Heer al de dagen van Jozua en al de dagen de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Nu, de Statenbijbel kwam uit in 1637... en was eigenlijk het gezag tot, nou ik zou zeggen begin vorige eeuw, misschien tot ongeveer 1939 toen de NBG ingevoerd werd in het Nieuwe Testament, 1 jaar voor de Tweede Wereldoorlog. En in die tijd zijn er geweldige predikanten geweest. Je hebt er wat meer bevindelijke, je hebt er wat meer rechtzinnige mensen, maar één ding hebben ze gemeen gehad, hoe ze ook die Statenbijbel gebruikte, dat was hun autoriteit. En in 1951 kwam die hele NBG-Bijbel uit. En dat is eigenlijk het begin van een grote afval geworden in Nederland, gevolgd door de jaren 60, waar alle ramen van zonde opengezet werden en naar allerlei rotzooi via de moderne media in de harten van kinderen gevloeid is. En heden ten dagen hebben we een volkomen chaotische samenleving waar er geen enkel gezag meer is dan het gezag van iemand met een bijzonder talent, maar zeker niet het gezag van God. De Statenbijbel heeft zo'n 350 jaar gezag gehad en ja, daarmee is het eigenlijk gedaan nu in Nederland, met uitzondering van een kleine gelovige, bijbelgelovige overblijfsel. Nu, Jozua die sterft in Richter hoofdstuk, tenminste dat wordt beschreven in Richter hoofdstuk 2, vers 8. Als Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijn en zijn begraven hadden in de landparen zijn erfdeels de Timnat Heres op de berg van Ephraim tegen het noorden van de berg Gaas. En al hetzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was. Zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heer, en zij dienden de Baal, ze verlieten de Heere hunner vaderen God. Nou, dat is nou net de beschrijving van de toestand in Nederland heden ten dagen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, of eigenlijk de hele wereld. Nederland, zou je kunnen zeggen, is vaak het raam, de haven waarin veel rotzooi binnengevoerd wordt in Europa. Als het in Nederland één keer gelegaliseerd wordt, de specifieke zonde, wordt het daarna vaak ook in andere West-Europese landen gelegaliseerd. Nou, een paar keer wordt hier dan genoemd, in het einde van de Richteren, de toestand die God eigenlijk als samenvatting geeft. Richter 18 vers 1, in die dagen was er geen koning in Israël. Richter 19 vers 1, er was geen koning in Israël. En uiteindelijk onze tekst, Richter 21 vers 25, ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen. Dit zevende boek van de Bijbel, Richteren, representeert ook de laatste afval die de gemeente completeert. De Laodicea gemeente is de zevende gemeente, Openbaring 3. In Richteren worden zeven afvallen beschreven. Zeven keer moet Israël een zeven verschillende heidenvolken dienen. Zeven keer worden ze bevrijd. En 13, weten we, is het nummer van zonde en rebellie. Er zijn 13 richters. En met de geboorte van de 13e richter, Samson, is het einde eigenlijk van Richter beschreven. En hij wordt ook in hoofdstuk 13 van Richter beschreven. Nu, er zijn hier zeven zonden die ik wil noemen, die kenmerkend zijn voor Richteren, als ook kenmerkend zijn voor de gemeenten heden ten dagen. En dat zijn er minimaal zeven, maar ze passen zeer goed in de geestelijke afval die in deze tijd van Laodicea, van de rechtende mensen, doorkomt. De eerste die we zullen noemen is de zonde van afgodendienst in Richteren hoofdstuk 10 vers 6. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren en dienden de Baals en Astaroth, de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden der kinderen Ammons, mitsgaders de goden der Filistijnen en ze verlieten de Heren en dienden hem niet. Afgoderij. Daarom komt er oordeel van God over Israël. Er komt oordeel van God over Nederland in stormen, tornado's, overstromingen. Het is geen toeval dat in 1939 met de invoering van een Rooms-Katholieke Vaticanus-tekst van protestanten vertaald in de NBG, één jaar later de Nederland als volk 5 jaar lang door de nazi's werd bezet en ze de seculiere hand van Rome voelden, want het was een nazi-katholieke dictator Adolf Hitler die hier de macht zwaaide en Nederland leegroofde. En als eerste druk van Bijbels verbod. En we zien hier de moderne afgoden in Nederland. Allerlei, hoe noemen die dingen, cellphones, natels, iPods, McDonald's, video's, spelletjes, Facebook, Twitters, spijkerbroekenmentaliteit. En wat is vaak een van de redenen die, of een van de motivaties van mensen om überhaupt te leven, ook veel christenen hebben dat als grootste motivatie, de geldzucht. 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 10 zegt, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebben zich aan afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. De geldgier is een afgod. En in de Nieuwe Bijbel zegt, ja, de geldgier is een wortel van alle soorten van kwaad. Nee, dus een wortel van alle kwaad. Alle kwaad is, vindt zijn wortel in de geldgier. En dat kan met christenen ook zo zijn. En u moet maar eens kijken als broeder waar u uw geld aan uitgeeft. U laat mij een lijstje zien per maand waar u uw geld aan uitgeeft. Ik vertel u in 10 seconden waar uw hart naar uitgaat. Als u niet in staat bent om een behoorlijke veld geld te geven aan de gemeente en daarmee verbonden aan zending en evangelisatie, gaat uw hart zeker niet uit naar verloren zielen, naar opbouw van het Koninkrijk van God. De Nederlanders zijn in dat opzicht niet te benijden. De tweede zonde die we willen noemen in deze periode is de zonde van een compromis. We zien in het boek Richter, hoofdstuk 17, dat daar een leviet wordt gehuurd om priester te zijn. Ik geloof Richter hoofdstuk 17 vers... beginnen we maar vers 1. Er was een man van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Micha. En hij heeft geld gestolen, geeft het zijn moeder terug. En wat doet zij? Zij maakt een gesneden en gegoten beeld in vers 3. En dat was in het huis van Micha in vers 4. En vervolgens komt er een leviet in vers 7. En die wordt uitgenodigd tot Micha in vers 9. En hij zegt dan in vers 10, blijf bij mij en zijt mij tot een vader en tot een priester. En ik zal u lalen, jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en uw leeftochten. Zo ging de leviet met hem. Nou, de leviet bewilligde bij die man te blijven en de jongeling was hem als een van zijn zonen. Nou, hier zien we het begin van de hele katholieke Baalsgodsdienst. We zullen dat in vers 18 en 19 nog, hoofdstuk 18 en 19 nog een keer verder bekijken. Maar wat belangrijk is, dat een jonge man wordt vader genoemd, priester genoemd. En deze man die gaat dan, hoewel hij een leviet was en niks te zoeken had daar, hij zou naar Jeruzalem moeten gaan en de plaats waar de tempel was, of de tabernakel was, dat deed hij niet. Hij ging een man dienen die hem geld gaf om afgoden te dienen. In hoofdstuk 18 lezen we dat daar de Danieten Micha bezoeken en hem beroven van zijn afgodsbeelden, als ook van zijn priester. We lezen in vers 19 van Richter 18, zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons en zijt ons tot een vader en tot een priester. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van één man, of dat gij priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de evot en de terpen met gesneden beeld en hij kwam in het midden des volks. Alzo keerden zij zich en togen voort en zij stelden de kinderkens en het vee en de bagage voor zich. En dat is een ervaring die we in vele kerken en gemeenten zien. De mannen die het woord van God nog duidelijk preken de laatste dagen en een heilzame, zuivere leer preken, worden aan de kant geschoven en in hun plaats komen de leraren die fabeltjes vertellen. En dat is een zaak die bijzonder kwalijk is, want het is een zaak die ontzettend veel gebeurt in de laatste dagen. Een tijdje geleden zag ik een oude kennis, hij is nu een seksperverse persoon, woont samen met een andere man, hij is voorganger van een KPN-gemeente. En af en toe komen er in zijn preeksel ook, of in de kerk, ook vrouwen preken. Absolute afschuwelijke toestand, voorkomen verboden in het woord van God. Maar ja, hij moet een job hebben, dus daar staat hij dan. En die domme schapen die de Bijbel niet kennen, die laten er nog toe ook. In 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 5 lezen we deze beschrijving van de huidige toestand verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulke. Wijk af van zulke. Het idee heden ten dagen in gemeente is pragmatisme. Groter is beter. We moeten groeien, kosten wat het kost. De doelgerichte gemeente. En al zulke onzin. Nou, evangelist heeft het maar zo gezegd. Het is nooit juist recht te doen om een kans. Het is nooit juist verkeerd te doen om een kans later te krijgen recht te doen. Het derde kenmerk in de huidige tijd is het kenmerk van jaloersheid. Het heeft speciaal in kerken en onder voorgangers of zendelingen zelfs een heel grote invloed. Twee verschillende malen in het boek Richteren worden Gideon en Jefta gehinderd door de mannen van Efraïm, terwijl ze heel druk bezig waren om Israël van zijn onderdrukkers te bevrijden. En twee keer doen de Efraïmieten alsof ze heel beledigd zijn dat ze niet uitgenodigd zijn om ook in deze strijd mee te gaan. En de huidige predikanten die denken groter is beter, worden of vaak overvallen door een geest van jaloersheid. En vergelijken zichzelf met elkaar naar 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 12. En denken naar 1 Timotheus 6 vers 5, menende dat de godzaligheid een gewin is. Dat menen ze. Maar de Bijbel zegt, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Vergenoegen, niet met geld, vergenoeging. En er zijn heel wat richters, Tola, Jair, Ibsan, Elon, Abel, die zijn helemaal niet bekend bij ons. Wat hebben ze nou precies gedaan? Maar de schrift zegt, God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam hebt bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebben en nog dient. Met andere woorden, het gaat er niet zozeer om hoeveel mensen u erkennen, het gaat erom dat wat u voor de Heer gedaan heeft, daarvoor zult u een beloning krijgen. Het vierde probleem wat we zien in het boek Richter is een probleem wat ook heden ten dagen vaak voorkomt, het probleem van intimidatie. Gideon zelfs werd daardoor beïnvloed voordat hij uiteindelijk rechter werd, want toen hij geroepen werd in Richter hoofdstuk 6 vers 27 lezen we: toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heer had hem gesproken had. Toch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Nou, het ging hier om voor de verwoesting van het altaar van Baal. Het altaar van de hostie in de Rooms-Katholieke kerk. Pardon, ik maak het even wat moderner. Maar de huidige Baalsdienst wordt bedreven onder de idee van Rooms-Katholicisme. En op het moment dat Gideon geroepen wordt om zijn mannen samen te roepen, is het eerste waar hij ze op moet checken, is of ze angst hebben. Richter 7 vers 3. Nu dan roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie bloot en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. Met andere woorden, 1 op de 3 vrijwilligers, die kan maar gebruikt worden, 2 op de 3 zijn vaak te laf. Dat is een goed voorbeeld van de huidige Laodiceaanse christen in Nederland. De meesten zijn bang voor hun eigen schaduw. Je moet politiek correct spreken, heden ten dagen. Je mag niet meer de waarheid recht voor zijn raap spreken. Vroeger waren Nederlanders bekend dat ze een beetje bot waren. En dat kwam omdat ze leerden gewoon te zeggen wat in hen opkwam. En dat ze je aanspraken als, nou, wat ze voor overtuiging hadden. Katholieken in het zuiden hebben dat veel minder. Die zijn vaak wat voorzichtiger in hun uitspraken. Zeggen niet werkelijk wat ze denken. En u moet nooit vergeten dat vrijmoedigheid is een bijproduct van heiligheid. In Handelingen hoofdstuk 4 zien we dat de apostelen grote vrijmoedigheid hadden om toch te blijven spreken van de naam van Jezus Christus, hoewel ze verboden waren door de Hoge Raad, het Sanhedrin, dat er verder te doen. En het boek Spreuken is een prachtig boek wat veel daarover te zeggen heeft. En dat is een zaak eigenlijk die ik zou je aanraden, als het kan, neem elke dag een hoofdstuk Spreuken. Dan leest u per maand 1 keer het boek Spreuken door, leest u 12 keer het boek Spreuken door. Als u wijsheid wil hebben, dient u dat boek veel te lezen. We lezen in Spreuken 28, vers 1. De goddeloze vlieden daar geen vervolger is, maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. In Spreuken 29, vers 25 lezen we: de siddering des mensen legt een strik, maar die op de Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. En uiteindelijk in Spreuken hoofdstuk 10, vers 27 lezen we: de vreze des Heeren vermeerdert de dagen, maar de jaren de goddelozen worden verkort. De vijfde zonde die hier genoemd kan worden in deze tijd van afval, als er geen Bijbels gezag meer is, is de zonde van hoererij, van immoraliteit. En er wordt onder andere in 1 Korinthe 6 vers 18 daarvoor wordt duidelijk gewaarschuwd. We lezen daar in bijvoorbeeld Richter hoofdstuk 16, betreffende Samson, de man die veel kracht had, maar die door een vrouw zijn kracht verloor. Hoe hij daar belachelijk wordt gemaakt door zijn vijanden, de Filistijnen. Richter 16, vers 25. Het geschiedde als een hart vrolijk was dat zij zeiden: roept Samson dat hij voor ons spelen. En zij riepen Samson uit het gevangenhuis en hij speelde voor hun aangezichten en zij deden hem staan tussen de pilaren. En toen kwam de geest des Heren op hem. En de reden was in vers 21, hij groeven de Filistijnen hadden zijn ogen uitgegraven. Als u door allerlei compromis en zonde van de Heer weggaat, zult u uw geestelijke zicht verliezen. Zonde verblindt, zonde bindt en de zonde zal u kapot maken. God waarschuwt in Spreuken 6 vers 26 voor een hoer die een man tot een stuk brood maakt. En Samson was geen uitzondering. En als we zien hoe de gemeente van Laodicea beschreven wordt in Openbaring hoofdstuk 3... dan is die beschreven als naakt, miserabel, arm, blind. Zo is de toestand van de meeste christenen in Gods ogen. Onafhankelijk hoeveel geld en gebouwen ze wel niet hebben, op hoe groot ze zijn. De 13e richter, Samson, met 6 letters in zijn naam, 6 het nummer van de mens, en 7 haarstukken die uitgesneden worden door een vrouw, Delila, een beeld van de hoer, Openbaring 17, de kerk van Rome. Daarmee eindigt de gemeente in Openbaring hoofdstuk 3, de Laodiceaanse gemeente. En deze hoer heeft ook een huis, zegt de schrift. En dat huis is verbonden met de hel. Spreuken hoofdstuk 7, vers 27, zegt het volgende: haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods. In Openbaring 13, Openbaring 17 zit de stoel van Satan verbonden met de 7 heuvelen waarop Rome is gebouwd. Maar dat is niet het thema nu van deze prediking. We zien dat heel veel predikanten heden ten dagen door vrouwen geveld worden. Niet alleen tv-predikanten, ook predikanten in de huidige parochies in Nederland. Het begint met zonde in uw hart. Het begint vooral bij een man door wat hij ziet op internet, televisie. En heden ten dagen worden we overspoeld met allerlei pornografische rotzooi. Zelfs kinderen met hun kleine, natels, iPhones, krijgen allerlei pornografische beelden naar elkaar gestuurd. Ouders, kijk op en bewaar u het hart van uw kinderen, vooral van de jonge mannen. Want de duivel is naar het hart van de jonge mannen uit. De jonge mannen die dienden gedood te worden door de farao in het begin van Exodus. Niet de meisjes, de mannen. Dat zijn de toekomstige leiders van een volk, van een gemeente. Het 6e punt wat ik wil bespreken is het punt van feminisme. Feminisme. Daarvoor wordt zeer gewaarschuwd in de schrift. In Jesaja hoofdstuk 3 vers 12 wordt daar een duidelijke waarschuwing gegeven. De drijvers mijns volks zijn kinderen en vrouwen heersen over hetzelfde. O mijn volk die u leiden, verleiden u in de weg uw paden slokken zij in. En de Heer staat op in vers 13 om zijn volk te richten. We hebben ze in alle mogelijke maten en vormen heen en ten dagen. Michelle Obama, Hillary Clinton, Condoleezza Rice, Palin. Ik geloof dat zoveel procent, 20% van de mensen in de Tweede Kamer is heden ten dagen vrouw. Dat is een slecht teken als een land door vrouwen wordt geleid. Dat is nog een slecht teken dat de families door vrouwen worden geleid. En dat is normaal een tragisch teken als op de preekstoelen vrouwen staan. Die hebben te zwijgen in de gemeente, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 14. En ook in het huwelijk, 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 11 en 12, dienen ze de man aan te horen en hem niet aan te preken. Geef uw kracht niet aan vrouwen, zegt Salomo in Spreuken 31 vers 3. En misschien het beste voorbeeld is wel Deborah, een profetes, de vrouw van Lapidot. En zij richtte Israël ook op een bepaalde tijd. In Richter hoofdstuk 4 vers 4 en vers 5. Nu, Barak was een man die zeker geen lafaard was, maar hij wilde niet de strijd aangaan zonder dat Deborah meeging. En dat is de reden waarom Deborah zei, niet jij, maar Jael, een andere vrouw, zal de eer krijgen om Sisera, een type van de antichrist, een pen door het hoofd te slaan en hem uiteindelijk te doden. Barak is wel degelijk iemand geweest die vocht, maar kon het niet zonder vrouw doen. Heden ten dagen is het probleem, er zijn heel weinig mannen die zonder hulp van een vrouw doorgaan in de strijd voor de waarheid, om het evangelie te preken en het woord van God, de Staten, vast te houden in hun eigen gemeente. Ze hebben vaak de ondersteuning van een vrouw nodig. Het is een zegen om een vrouw te hebben, als je geen vrouw hebt die je ondersteunt, die je toch door te gaan. William Carey had niet bepaald een grote zegen in zijn vrouw. John Wesley, zijn vrouw, verliet hem. En als hij spreekte, stond zijn vrouw op tijdens de dienst, als Wesley preekte, en schreeuwde, ik zag je dronken door het huis lopen laatste nacht. Als Wesley dan terugkwam van de straatpreektoer, dan had zijn vrouw hem opgesloten in een kast, zodat hij niet wegkomt. Dat was de zegen die Wesley had. En zijn vrouw verliet hem. En Wesley ging verder om te preken. Toen wilde ze terugkomen en Wesley zei, ik heb haar niet weggestuurd, ik roep haar ook niet terug. En ging voor te preken, totdat de Heer hem thuis nam op 88-jarige leeftijd. Dat zijn de mannen uit de tijd van de Philadelphia, gemeentetijd. En die hebben we heden ten dagen wederom nodig. Nu, Barak was in die zin ook geen lafaard, omdat hij wordt genoemd in de lijst van geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 32, samen met Gideon, Samson en Jefta. Gideon is misschien een vreemd voorbeeld van iemand die goed begon, maar zijn nakomelingen die zijn niet goed geëindigd. En de reden was dat Gideon de overwinning op de Midianieten viert met een gouden efod die wordt opgericht, een afgodenbeeld. En dat wordt een afgod voor heel Israël, een struikelsteen. En na zijn dood komt Abimelech, een half kind van Gideon, en doodt zijn andere 69 halfbroeders in die stad. En dat toont aan dat hoe je goed kunt beginnen, maar als afgoderij je hart toegelaten wordt, kan de Heer wederom veel wegnemen. De laatste zonde die ik wil noemen in de tijd van Richter, en dat zijn we in deze tijd, in de tijd van Laodicea, kort voor de opname van de gemeente, is de zonde van, ja, hoe zou je het noemen, chaos, bedrog. Bedrog is misschien het beste. In 1 Korinthe hoofdstuk 14 vers 33 zegt de Heer, God is geen God van verwarring. Heden ten dagen hebben we een verwarrende toestand. Verwarring, wat is welke Bijbel is de schrift? Verschillende gemeenten, verschillende leren, verschillende politieke ideeën. De vraag is, wat is uiteindelijk waar? Hoe kun je überhaupt iets als toetsen aan de hand van wat als waarheid? En Jefta was een man die een overwinning behaalde over de Ammonieten. En zij waarschuwen hem ook om zijn huis met vuur te verbranden. Later, in Richter hoofdstuk 11, vers 31, lezen we dat hij zijn dochter voor een brandoffer dient te offeren. En Jefta is een man die alle mannen van Gilead bij elkaar neemt, met Everet gaat strijden in Richter hoofdstuk 12, vers 4. Hij is een man die, hoewel hij verstoten is als jonge man, de moed heeft om te strijden tegen de vijanden Ammonieten. En we lezen in Richter 12, vers 4, Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Ephraim. En de mannen van Gilead sloegen Ephraim, want de Gileadieten zijnde tussen Ephraim en tussen Manasse zeiden. Gileadieten zijn vluchtende van Ephraim. Want de Gileadieten namen de Ephraimieten de veren van de Jordaan af en het geschiedde als de vluchtelingen van Ephraim zeiden, laat mij overgaan, zo zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Ephratiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem, zeg nu Schibboleth. Maar hij zeide Schibboleth. En kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen ze hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan en dat de dientijden van Ephraim vielen 42.000 man. Met andere woorden, duizenden soldaten stierven met een leugen op hun lippen. Of zoals Luther in het bekende lied, een vaste burcht dus onze God, zei, één woord zal hem vellen. De zevende en laatste zonde is de zonde van bedrog. Er zijn heel wat zogenaamde bijbelgelovigen die helemaal geen bijbelgelovigen zijn. Het is lippendienst. En God zal ze oordelen, want ze beleiden het ene, maar geloven het andere. En uiteindelijk zal ook deze zonde naar voren komen. Ik hoop dat u iemand bent die zegt, ik neem deze Statenbijbel. Ik geloof het van kaft tot kaft, inclusief de kaft. En ik wil met dit boek naar de hemel gaan. Het vasthouden tot mijn dood. Of dat de Heer komt om mij thuis te halen. Maar, zoals Jozua zei, ik en mijn huis, wij willen de Heer dienen. Mogen de Heer u daarvoor de genade geven om in deze tijd van verwarring, van afval, nu er geen koning in dit land is, vast te houden aan het van God gegeven gezag in het Nederlands, de Statenbijbel. Met name bij deze hervormingsdag. Als u daar uw twijfel over heeft, zeg het de Heer en vraag hem om het geloof te geven om dit boek vast te houden, totdat de Heer komt om u thuis te halen. En dat dit geloof ook bij, op uw vrouw, op uw kinderen mogen overgaan, zoals bij Jozua, ik en mijn huis, wij willen en wij zullen de Heer dienen. Amen.